Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Genesis 14. We zingen psalm 89, vers 13 en 14. Psalm 124, vers 1 en 4. Psalm 145, vers 3. En Psalm 47, vers 3. De schriftlezing voor deze morgen is uit Genesis 14. En we zingen Psalm 89, vers 13 en 14. Psalm 124, vers 1 en 4. Psalm 145, vers 3. En Psalm 147, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen het samen zijn door met elkaar te zingen van Psalm 89... En daarvan het 13e en ook het 14e vers, Psalm 89, het 13e En ook het 14e vers, ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn rechte regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven, ook het 14e vers, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen, bezoeken met de roe en bittere tegenheen, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. 13 en 14 van Psalm 89. geliefden, u vindt de schriftlezing voor deze morgen opgetekend in het Oude Testament. En wel in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. En daarvan nader het 14e hoofdstuk schriftlezing. Voor deze morgen dus Genesis 14, waar we met elkaar lezen vanaf het eerste vers tot en met het 24e vers. Ik noemde Genesis 14 vanaf vers 1 tot het einde, maar we stellen ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde rit dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, van Arioch, de koning van Elasar, van Kedor Laomer, de koning van Elam, en van Tideal, de koning der volken, dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Birsa, koning van Gomorra, Shinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich tezamen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedor Laomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedor Laomer in het 14e jaar in de koningen die met hem waren en sloegen de Refaïten in Asteroth Karnaim en de Suzieten in Ham en de Emieten in Schave Kirjataim en de Horieten op hun gebergte Seir tot aan het effenveld van Paran, hetwelk aan de woestijn is. Daarna keren zij weder en kwamen tot En-Misbat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten, en ook de Amoriet, die te Hazezon Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit, en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. En zij stelden hen slagorde in het dal Siddim. Tegen Kedor Laomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning der volken, en Amraphel, de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elasar, 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol lijmputten, en de koning van Sodom en die van Gomorra vluchten en vielen aldaar. En de overgeblevenen vluchtten naar het gebergte. En ze namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het Abram, de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, de welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg hen. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, hetwelk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder. En zijn haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedor Laomer en de koningen die met hem waren, tot het dal Schaven, dat is het dal des konings. En Melchisedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abram Gode, der Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abram: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abram zeide tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad af tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles wat uwe is iets nemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abram rijk gemaakt, het zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben en het deel deze mannen, die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen.
Gemeente, wij zingen met elkaar voorafgaand aan de prediking uit de 124e psalm. En daarvan wel het eerste en ook het vierde vers, 124, het eerste vers. Dat Israël nu zeggen: blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen 's vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered. We waren lang vergaan, ook het vierde vers. We ontkwamen haast des vogelvangers, net 1 en 4 van 124. hulp hopen we deze morgen een ogenblik met u stil te staan bij de geschiedenis die u is voorgelezen vanuit Genesis 14. En daarvan in het bijzonder de versen 12 tot en met 14. Dus de tekstwoorden voor deze morgen vindt u in Genesis 14, de versen 12 tot 14, zo in het bijzonder. En dan gemeente, dan kunnen we natuurlijk vanmorgen niet in het geheel dit gedeelte zo ook met de achterliggende zaken daarin verklaard u voorstellen. We hebben er onlangs in onze eigen gemeente in Doornspijk een begin mee gemaakt met de behandeling van het leven van Abraham. Maar dan weet u het ongetwijfeld en onze jonge mensen, ze zullen het ook beseffen, dat juist toch Abraham, als ook Lot, waar het in deze geschiedenis hier in het 14e hoofdstuk over gaat, een bijzondere weg hebben meegemaakt samen. Wat had de Heere toch door zijn almacht en kracht, door zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde, Abraham daar in het land der Galdeën, in Ur der Galdeën, opgezocht. Abraham die verzonken lag in de zonde, in de zondedienst, geboeid lag in de banden des doods en eigenlijk de angst der hel hem omringd had. En waar er eigenlijk niemand was die voor zijn ziel zorgde. En Abraham wellicht ook niet eens heeft beseft dat hij een ziel heeft gehad voor die nimmer eindigende eeuwigheid. Daar is het toch de God van hemel en aarde, de levende God geweest, die gedachten des vredes en niet des kwaads heeft gehad. Ook juist over Abraham, als ook over Lot. Want het heeft de Heere goed gedacht om Abraham uit het diensthuis der zonde te trekken. En hij heeft hem met Lot, als ook met Sarai, als ook in de aanvang nog met zijn vader Tera en zijn broeder, gebracht daar in Haran, in het noorden. En daar heeft zijn vader Tera het leven moeten verliezen, het tijdelijk met het eeuwige moeten verwisselen. En heeft Abraham zelfs ook, hoewel door de Heere zo geroepen, en die kostelijke belofte heeft mogen ontvangen, dat de Heere tot hem gezegd dat hij zou hem tot een groot volk maken, en hij zou hem brengen in dat land der belofte. Ondanks die toezegging, ondanks die lieflijke belofte des Heeren, heeft Abraham het nog lang, enige jaren zelfs, kunnen uithouden buiten dat land der belofte. En heeft Abraham daar gewoond, maar de Heere die geroepen had, en de Heere die getrokken had, en die dat goede werk nooit laat varen, maar altijd maar weer de eerste is, en steeds weer opnieuw de eerste, heeft ook Abraham uiteindelijk toch weer verder geleid en in dat land der belofte gebracht. Samen met Lot, zei ik. U begrijpt, ik kan er niet alles van zeggen vanmorgen. Maar als het nou vanmorgen ook gaat over Lot en Abraham, dan mag ik misschien toch wel zeggen, wat zullen die beide mannen? Hoewel er een natuurlijke band was, Abraham en zijn neef Lot, een natuurlijke band hebben ondervonden, maar in het bijzonder ook een geestelijke band. Want de dichter heeft het ooit gezegd, niet waar? U kent die uitdrukking. Zoek de banden die mij binden aan het lieve volk van God. Er lag een geestelijke band, een vriend en een metgezel van allen die zijn naam ootmoedig hebben leren vrezen. Kijk, er lag in het hart van Abraham en in het hart van Lot ten diepste toch dezelfde begeerte. Welke begeerte? Om in oprechtheid voor de Heere te mogen leven. Maar Abraham en Lot hebben ook beide, door de ontdekkende werking en door de leiding des Heren, het moeten inleven dat die in het vlees zijn goden niet kunnen behagen. Dat ze onbekwaam zijn geweest tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar ze hebben ook beide mogen ondervinden dat de Heren de getrouwe is en blijft. Maar nou zei ik, nou is er die lieflijke tijd geweest. Tussen Abraham en tussen Lot hebben ze samen geruime tijd mogen optrekken. Zo uit Ur der Galdeën. En in dat land daar belofte mogen komen. En wellicht gedacht dat er nooit meer een scheiding zou komen tussen hen. Die elkaar toch zo in de geestelijke zin zo hartelijk lief hebben gehad. In die ene naam. En nu is er toch een scheiding gevallen. En ik zei het, u weet wat erachter ligt. Hoe de herders van Abraham en de herders van Lot hebben getwist. Waar er onvoldoende weidegrond was. En de waterputten die daar beschikbaar waren, niet toereikend waren voor al dat vee van Abraham en voor Lot. En dat er die scheiding is gekomen. In de weg van Gods voorzienigheid, dat wel. Want de Heere had aan Abraham dat land daar belofte beloofd. En daarom moest die scheiding er ook komen. Maar het is wel smartelijk geweest voor die beide mannen. En bijzonder toch voor Abraham. Dat Lot uiteindelijk, toen hij de keuze voorgelegd kreeg, de verkeerde keuze deed. Die we van nature natuurlijk allemaal doen. Toch? Steeds weer opnieuw. Zelfs nog na ontvangen genade. Maar daar heeft Lot om zich heen gezien en hij heeft daar die vruchtbare velden gezien. Nabij Sodom, nabij Gomorra. En Lot heeft gekozen, hoewel hij het geweten heeft, dat de mannen van Sodom grote zondaars waren. Toch zo lezen we. Hij heeft geweten hoe daar het leven in Sodom en in Gomorra gesteld was. Hij heeft het geweten dat er grote ongerechtigheid bedreven werd. Toch is het hart van Lot overgebogen door eigen schuld. Om toch die zaak, dat land, die weelde, die voorspoed te begeren. Nou, ik zei het, daar had ik nou eigenlijk vanmorgen enigszins over. Over Lot. Wat een zaak, nietwaar. Mag ik daar vanmorgen eens iets van proberen te zeggen? Lot, die dus zulke lieflijke tijd heeft gehad. Een tijd dat daar in zijn leven als het ware maar één ding de hoogste plaats had gekregen. De Heere en zijn zalige dienst. Waarin toch in het beginsel het hart van Lot is overgebogen tot de Heere. Want als de Heere in het leven gaat komen van een mensenkind. Van Abraham, van Lot. Maar ook van een jongen, van een meisje, of van een man of vrouw, hier in Vriezenveen, of in Doornspijk. Dan begin je toch maar één ding te doen wat de Heer van je vraagt. Dan heb je maar één verlangen in beginsel om te wandelen in de wegen des Heeren. Nou, dat is toch een lieflijke tijd in het leven geweest. Van Abraham, zei ik, maar ook van Lot. Mag ik nou eens vragen? En dan vraag ik dat niet alleen aan de ouderen, maar ik vraag het ook aan onze jonge mensen. Want de Heere bekeert ook nog jonge mensen. De Heere bekeert zelfs kinderen. Maar maak het nou eens vragen. Heel eerlijk. Geliefden, weten wij ervan. Van die trekken des Heeren in ons leven. Weten wij er iets van die tijd. Dat de liefde Gods in beginsel in ons hart is uitgestart. Want als dat gebeurt. Ja, dan word je in de aanvang bedorven voor de wereld. Dan kan de wereld en al haar voorspoed en al hetgeen daarin is, je hart ten liefste niet meer verkwikken. Dan gaat je hart uit naar de Heer en zijn zalige dienst. Dan wordt dat woord Gods je lief. Dan wordt de dag des Heren je lief. Dan ga je het wel eens uitroepen en zingen wellicht, hoe brandde mijn genegenheid om zere voor of in te treden. Dan kun je het eigenlijk niet begrijpen. Dat je vroeger een tijd hebt gehad. Dat de zondag, met eerbied gezegd, laten we maar het heel eerlijk zeggen. De moeilijkste dag was in je leven. De moeilijkste dag was in de week. Je zei het niet, het hoort niet, het mag ook niet. Maar je vond het maar niks. Waarom? Omdat je niet verstond de dingen die des geestes God zijn. Ze waren je volstrekt een dwaasheid. En omdat je hart in de wereld lag. Maar waar de Heer je hart gaat neigen en de vrezen van zijn naam erin gaat leggen, ja, dan krijg je alles lief. Dan krijg je ook de Heer zijn volk lief. Nou, ik vroeg het net, ik vraag het dan nog eens een keer. Zijn er nou in Vriezenveen die daar nou iets van hebben leren verstaan in het leven? Die verborgen omgang met de Heer, stilletjes. En dat aanhankelijke, dat afhankelijke leven van de Heer mocht kennen. Maar dat hij ook met Gods kinderen omgang mocht hebben. Hunne taal, mijn hartentolk dan. Maar dat je Lot zo goed kunt begrijpen vanmorgen. Lot die hier in Sodom terecht is gekomen. Ja, Lot, daar hoor je toch niet thuis, man. Je kunt toch met de zonde niet omgang hebben. Dat wist Lot ook wel. En Lot zal in beginsel ook hebben gedacht. Daar kan ik me niet mee vermengen. Hij zal het geweten hebben. Dat hij zich daar niet mee mocht inlaten. Maar Lot is er wel gewonnen. Ik geloof ook vast, vaders en moeders vanmorgen hier in Vriezenveen. Dat Lot zijn kinderen, met eerbied gezegd, ook zal hebben gewaarschuwd. Kinderen. Zou nou geen man, zijn dochters, geen man nemen uit die kinderen van Sodom, uit het geslacht van Sodom? Kinderen, zou niet meegaan in de wegen der zonde en in de paden der ongerechtigheid van de inwoners van Sodom? Of zou Lot vanuit die vernieuwing des harten zijn kinderen niet hebben gewaarschuwd? Ja toch? Want in het begin lag hij, maar ik zei het, Lot is bij Sodom gaan wonen. Niet in Sodom, maar later lezen we dat Lot zelfs in de poorten van Sodom is terechtgekomen. Hoeveel tijd er overheen is gegaan, dat weten we niet. Maar mag ik het nou vanmorgen eens zo zeggen? En ik vroeg het. Er kunnen toch zulke andere tijden komen in het leven, nietwaar? Dat de zuigkracht van deze wereld weer zo zijn invloed heeft in je leven. Dat je zo gewend weer raakt aan de zonde. Dat dat tere leven weer zo kwijnen gaat. En dat het allemaal weer zo geheel anders kan gaan worden in je leven. Vroeger, ach, dat woord. Dat je zo lief was, zo dierbaar was. Wat je met vermaak, met vreugde mocht lezen. Mocht onderzoeken. Dat hij misschien nu een tijd hebt. Dat Gods woord eigenlijk dicht blijft. Je leest het wellicht hooguit nog aan tafel. Met je kinderen. Aan het einde van de maaltijd. Je leest het 's avonds voor je gaat slapen. Maar er gaat geen kracht meer vanuit. Blijft zo dor. Laat je hart zo mat. Dat is niet de schuld van de Heer of wel. Die tijden dat je de verborgen plaats mocht innemen en je hart voor de Heere mocht uitstorten en de Heere gedurig te voet mocht vallen. De Heere in alles nodig had, zei ik net. En de Heere gedurig hebt gevraagd of hij je met zijn heilig wilde voorgaan. Je zou willen leren hoe je wandelen moet. Gedurig die smeking, Heere, bewaar me toch voor mezelf, voor de zonde, voor de wereld, voor Satan. En nu, ach, je bidt nog wel, tuurlijk. Maar je hoort je vaak zelf spreken. Zo koud. Zo onbewogen. En de zonde die je vroeger niet meer aan de hand wilde houden. Het heeft je al meer en meer in beslag genomen. En je hebt nooit kunnen denken dat nog zo laag zou aflopen. Of was dat alleen in Lot zijn leven? En in David zijn leven? Kon alleen Petrus zo diep vallen? Of zou het ook in 2021 in Vriezenveen en in Doornspijk nog gebeuren? Nou ja, we hebben er net van gezongen van Psalm 89, niet waar? Dat 13e vers. Waar het, ik zeg het nog maar met eigen woorden, gezegd wordt als Gods kinderen zijn wet verlaten, zijn inzettingen verlaten. En als niets meer ter regeling hen kan baten, dan worden ze wel diep ongelukkig. Dan worden Gods kinderen in het leven wel arm. Zie het nou eens in het leven van Lot. Wat is er nou van Lot terechtgekomen? Zo beweldadigd. En dan zo diep gezonken. Ik vertel dat, geliefden, omdat het in de eerste plaats wel tot schande is van Lot, in de tweede plaats ook tot schande is van u en mij, als dat ons leven is. Maar ik vertel het ook, geliefden, omdat hier nu het hart des Heren klopt, in dit gedeelte. Of anders gezegd, omdat in dit gedeelte de zaligheid van Gods kerk geopenbaard wordt vast te liggen, niet in Lot. Niet in Gods kinderen vanmorgen hier in Vriezenveen. Echt niet. Toch? Maar omdat vast ligt in de Heere. Toen ik dit zo wat overdacht, ja, dan worden je gedachten wel eens geleid, nietwaar. Moest ik een ogenblikje terugdenken aan wat onze Duitse vaderen hebben geschreven. De Duitse leerregels. Ik meen wel eens te moeten zeggen, veel minder bekend dan de Heidelberger Catechismus. Want die kennen we allemaal zo goed. En wellicht ook nog veel minder bekend dan de Nederlandse geloofsbelijdenis, die we ook nog wel redelijk goed kennen. Maar wat hebben onze vaderen te Dordt toen toch kostelijke zaken in de strijd met de remonstranten mogen optekenen. Als u nou vandaag nog eens tijd en gelegenheid en lust hebt, moet u het eens lezen, artikel hoofdstuk 5. Daar staat boven geschreven de volharding der heiligen. Nou, dan weten onze jonge mensen, de catechisanten in Vriezenveen, ongetwijfeld wel dat die heiligen, Gods kinderen, natuurlijk niet zo volhardend zijn. Ik zei het als in het leven van Lot, wel duidelijk openbaar gekomen. Toch? Wie zij zijn en blijven na ontvangen genade. Maar dat de Heere volhardt. En dat daarom dus Gods kinderen, die heiligen Gods, niet kunnen vervallen. Onze Duitse vaderen, geliefden, hebben ons wel heel eerlijk voorgehouden, hoor. Dat zij wel voor een tijd kunnen vervallen in de schuld des doods, zo lees ik in hoofdstuk 5, artikel 5. Wel kunnen vervallen in de schuld des doods. Dus zelfs na ontvangen genade, na te mogen weten wat God aan je ziel gedaan heeft, na te mogen weten wat toch met geen leed uit je geheugen te wissen is, waar je schuld is gebleven. Toch door eigen schuld weer te vervallen in de schuld des doods, dat je toch moet erkennen dat je omwille van je zonde Gods gramschap dubbelwaardig werd. Dat zij wel den Heilige Geest bedroeven. Nou, zitten er vanmorgen nou zo? Maak het eens eerlijk vragen. Ja? Zitten er nou vanmorgen die dat hebben ondervonden, of misschien thans wel in leven, dat ze door hun eigen zonde, hun vleeselijke bestaan, Gods lieve geest zo bedroeven? Wat betekent dat? Dan blijft die werking van Gods geest uit. Heel eenvoudig gezegd, dan zit je vanmorgen in Gods huis, maar het verkwikt je niet. Waar het vroeger zo vaak mocht zijn dat er gesproken werd naar je hart. Maar dat je misschien zondag en zelfs door de week zit. En het laat je hart zo koud. Die geest die niet meer overtuigt, die geest die niet meer vertroost, die geest die niet meer in de waarheid leidt. Uw zonde. Uw ongerechtigheid. De schuld van zulk een diep verval. Ze verbreken voor een tijd de oefeningen des geloofs. Want dan is de Heere zo ver weg. En ze verwonden zwaarlijk hun conscientie. zit je hier dan met een beschuldigend en aanklagend geweten vanmorgen. Daar kom je toch boven niemand uit, of wel? En ze verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade. Kijk, dat hebben onze vaderen in Dortmund de tijd geschreven. Die mannen wisten ook, hoor, van Lot, die hier woont. Zeg ik dan te veel, gemeente? Waar je zoon zelf leert inleven. Dat je de meest ongelukkige mens op aarde bent. Zien op jezelf. En toch lees ik in dat zesde artikel van datzelfde vijfde hoofdstuk. Mag ik het nog eens voorlezen? Maar God die rijk is in barmhartigheid. Daar heb u het. Neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing. De Heilige Geest van de zijnen. Let op. Ook zelfs in hun droevig vallen. Niet geheel weg. En laat hen zover niet vervallen. Dat ze van de staat van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen. Of dat zij zondigen ten dode. Of tegen de Heilige Geest en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. Met andere woorden, het kan wel heel diep wegzinken. Misschien nog veel dieper weg dan ik het zou kunnen vertellen. En dat je ooit zou kunnen beseffen voor jezelf. Maar dat je zo diep kunt wegzinken. Maar dat het toch door de genade Gods niet zo wordt dat de Heer u loslaat. Dat is het wonder geworden, zei ik, voor Lot. Dat is het wonder voor al Gods kinderen. Niet waar? Dat hij niet alleen de eerste was, maar ook de laatste is. Dat hij niet alleen begonnen is, maar dat hij het ook voleindt. En dat de Heer er nou altijd weer zelf voor instaat dat zijn kerk weer terugkomt op die plaats waar. Nou, dat hij weer alles voor hem gaat worden. Heeft de Heer dat nou ook niet gedaan in het leven van Lot? Ja, daar gaan soms wel zware, harde wegen mee gepaard. Want we hebben het gelezen wat er met Lot is gebeurd, nietwaar? Lot in Sodom. En die andere plaatsen daar zo in die vlakte waar Sodom en Gomorra lagen. Ze zijn overwonnen geworden door Kedorlaomer en andere vorsten. Wat is er gebeurd? Nou wel dit. Er liep een belangrijke, zo menen verklaarders, handelsroute vanuit Ur der Chaldeeën, dus de plaats waar Abraham en Lot hebben vertoefd, vele jaren geleden. Naar het noorden en zo weer, we zouden zeggen, langs de Jordaan, langs de Dode Zee. Richting Egypteland, een belangrijke handelsroute. En dan waren de vorsten van Mesopotamië, die Kedorlaomer en anderen, zulke machtige vorsten in die dagen. En ze hebben bevelen gegeven dat de vorsten van Sodom en Gomorra die handelsweg zouden bewaken. Maar ook de schatting, de tol, zouden vragen van al die handelsreizigers die over die weg gingen. Het is vele jaren geweest dat die koningen van Sodom en Gomorra en die andere plaatsen die ons genoemd worden, dat geld hebben afgedragen aan Kedorlaomer en de zijnen. Maar ze zijn in opstand gekomen. Ze hebben zich niet langer willen onderworpen houden aan deze vorst. En ik zei het, dat alles onder de toelating en de voorzienigheid Gods. Maar toen is Kedorlaomer gekomen om strijd te gaan voeren, onder andere tegen deze vorsten. Het moet allemaal medewerken ten goede, hoor. Ook de oordelen, ook de slagen. In het leven ook, in dit geval van Lot. Want Lot heeft wel gestreden. Heeft wel de strijd mogen aangaan. Daar in dat dal. Die dal met die vele lijnputten. Maar ze hebben de strijd moeten verliezen. Want als je God tegen hebt, door eigen schuld, Dan kun je proberen wat je wilt, kun je doen wat je wilt. Maar dan ga je het wel verliezen. Want wie God verlaat, zal ik het dan nog eens een keer zeggen, heeft smart op smart te vrezen. Als de hand des Heren dag en nacht zwaar op is. En de zegen voor een tijd, als het ware, veranderd is in een vloek. Heb je God tegen. Hij alles tegen. Althans, zo schijnt het. Maar het zal voor Lot toch, geliefden, een ontzettende gang zijn geweest, nietwaar? Dat hij toen door Kedorlaomer en door die andere vorsten in de boeien is geslagen. En meegevoerd is, weggevoerd is, al hetgene dat hij daar zo had bezat, verkregen en bijeen had gebracht, heeft moeten achterlaten. En dat Lot, arm en berooid, uit Sodom is weggevoerd. En naar het noorden is heen geleid om straks in Mesopotamië, weer daar in Ur der Chaldeeën, terecht te gaan komen. Wat zal er in Lots gedachten veel zijn omgegaan, nietwaar? Hij zo in het oordeel verkeert, in de banden zit. En je maar één ding voor ogen zit. En dat is de dood. Want er is voor Lot, geliefden, op die tijd, in die omstandigheden, niets anders meer overgeschoten, hoor, dan die welverdiende straf. En wat zal ook het hart van Lot hem daar in die weg, in die tijd, in die omstandigheden hebben geslagen. Niet waar? Te moeten erkennen. En eerlijk voor de Heere te moeten belijden dat hij gedaan heeft wat kwaad was in de ogen des Heeren. Wat zal het tegelijkertijd ook een verdriet hebben gegeven in het hart van Lot, toch? Dat als die nou nog gespaard moest worden, dat hij weer in Ur der Chaldeeën terechtkomt. Weer op die plaats waar de Heere hem zo uit heeft gehaald. Dat hij daar weer zou moeten leven. Zou moeten wonen en zou moeten verkeren. Te midden van die zondedienst. Te midden van die wereld. Waar de Heere hem zo uit heeft getrouwd. Bevreesd. Al het werk des Heeren vruchteloos is gebleken. Wat zullen dat bange ogenblikken zijn geweest. Toen die zoon, 300-400 kilometer in alle waarschijnlijkheid. Noordwaarts is meegevoerd. Dagen trekken. En ik zei het, niet anders dan de dood voor ogen. Zal er een schreeuw wellicht toch in zijn hart zijn opgezonden. Heere, Heere. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedrijven. Onze heuveldaan, Heere. Het wordt ons uit gunst vergeven. Zal er niet de gedurende groepen van Lot tot de hemel zijn opgezonden geweest? Ik zei het, hoor, niks anders voor ogen dan de dood. Nou, een toepassing. Jonge vrienden, jeugd, kinderen, maar ook ouderen. Is dit ten diepste ook niet het beeld van een ieder? Van Gods kinderen, die na ontvangen genade zo diep kunnen wegvallen, maar ook van een onbekeerde? Die in de macht en in de heerschappij van de vorst der duisternis verkeren. Die dood zijn in de zonden en in de misdaden. Die op weg en reis zijn door de tijd naar de grote eeuwigheid. Die ook, omdat u gezondigd hebt, ten diepste niets anders hebt te verwachten dan dat welverdiende oordeel. Heb het wel eens beseft, ik vraag het weer heel eerlijk. Heb het wel eens gevoeld dat de dood voor ogen is. En dat de dood voor handen is. En dat er nou maar ene schrede is tussen u en de dood. Heb het wel eens doorleefd. Zit het er hier zo? Van onze jeugd, van de ouderen. Die nou van stap tot stap
voortgaat. Knelt in banden van de dood. Die niet meer weten hoe het verder moet. En misschien dan ook wel net als Lot dat ootmoedige smeekgebed opzenden. Heere, verlos mij uit de banden. En red door uw naam alleen mijn leven. Heere, mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Maar daar misschien ook wel net als Lot zo vreest. Dat de Heere niet hoort. Want je roept en je bidt en je smeekt. Maar je kunt jezelf niet bevrijden uit de band. Je kunt jezelf niet verlossen uit de nood. En ga van kwaad naar erger. En elke dag, elke week, elke maand, elk jaar. Weer een stapje dichter bij die eeuwigheid. Er is een volk in de wereld, van alle eeuwen hoor, die zijn toch met die nood bezet geworden in de leven. Kunnen niet meer nalaten. Hand en oog op te heffen naar omhoog. O God, ontferm u mijne. Zitten er maar Gods kinderen nou ook vanmorgen? Die leven in Lot getekend is. Die ook rust nog vrede meer vinden. En zich ook wel eens angstig afvragen. Heer, hoe moet het nou ooit nog weer anders worden? Ik heb het 1000 malen doorgebracht. Maar Heer, zou het u nog genadig willen zijn om Christus willen? Zou het ge hem nog weer opnieuw ook in mijn leven willen komen voor te stellen? Zou u nog willen uitgaan om ook mijn ziel nog eens weer dat leven te schenken? Ik zei net zo straks, gemeente, dit hoofdstuk. Laat ons enerzijds zien de diepe val, de diepe ellende van de mens van nature. Maar het laat ons anderzijds zien de onuitsprekelijke goedheid en barmhartigheid Gods tot het verlorene. Want eer ze roepen zal ik antwoorden. Wat Lot niet heeft geweten, geschiedde toch wat. Nou dat er nou 1 ontkomen is uit die weggevoerde. En dat die 1 gegaan is tot Abraham, die daar in Mamre woonde. Rijke bossen van Mamre. En daar Abraham alles heeft bekendgemaakt. Wat er geschied is met Lot, zijn neef, zijn broeder. Geliefden, en als Abraham die tijding hoort, dan is Abraham zeer bewogen met het lot van zijn broeder Lot. Die zo uitnemend heeft liefgekregen. En die zo met hartelijke banden aan verbonden is geweest. En kent Abraham een begeerte in zijn ziel om Lot te mogen gaan bevrijden. Heeft Abraham ongetwijfeld het aangezicht des Heren mogen aanlopen. Ongetwijfeld een Heren mogen vragen, Heren. Is er dan nog een weg en is er dan nog een middel? Om Lot van die welverdiende straf te kunnen doen ontgaan. En hem wederom tot genade te mogen gaan brengen. Heeft Abraham ongetwijfeld de Heere om wijsheid gevraagd? Heeft Abraham ongetwijfeld ook gevraagd dat de Heere hem zou willen leiden? Dat de Heere Abraham zou willen ondersteunen en krachten zou willen schenken? Als die zo straks op weg gaat om Lot zijn broeder te mogen bevrijden. Geliefde, wat is de zaak geweest, nietwaar? Dat alles nou door de Heer aan Abraham is geschonken. Dat de 318 mannen met Abraham straks worden uitgezonden om Lot te gaan bevrijden. En Abraham, geliefde, hij is die strijd aangegaan, nietwaar? En dat plan der verlossing. Om Lot zijn broeder daar in dat noorden van het land. Uit de machtige klauwen van Kedorlaomer te gaan bevrijden. Dat plan is in zijn hart gerezen om het leger in 2 te verdelen. En kedela over in die weg. Niet alleen aan te vallen, maar om ook te verslaan. En om ook Lot middelijkerwijze te mogen gaan bevrijden. De Heere heeft dat alles doen gelukken. En dan probeer ik het met een paar zinnen vanmorgen zo te tekenen. Maar ligt hier nou niet geliefd en ook dat teer en dat lieflijke beeld en verklaard van hem. Die in de volheid destijds gekomen is. Om de zielen van al zijn gunstgenoten. Om de zielen van al degenen die de Vader hem gegeven heeft te gaan bevrijden. Is toen in de stilte van de eeuwigheid niet dat plan der verlossing gerezen? Heeft hij zichzelf daartoe niet bereid verklaard, Vader, ik kom om uw wil te doen? Toen de Vader vroeg wie zal ik zenden, heeft hij gezegd, zend mij heen. En hij is gegaan. En heeft niet gerust. Toch? Al eer hij dat ganse werk der verlossing heeft uitgericht. Maar daarvoor, geliefde, moest de Christus der schriften wel de dood in. Moest hij die machtige zijn vang gaan ontnemen. Heeft hij zelf alleen maar één ding behoren te doen. En zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. Maar waar hij dat gedaan heeft. En zijn kerk bevrijd heeft uit de klauwen van de vorst der duisternis. Van die welverdiende straf, van die eeuwige dood. Om ze het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid en de eeuwige gerechtigheid te schenken. Daar heeft hij niet alleen zijn leven willen geven. Is hij niet alleen een zaligmaker van verwerving geweest. Maar is hij ook een verlosser, een zaligmaker van de toepassing gebleken. Ik geloof dat daar Gods volk vanmorgen hier in Vriezenveen toch ook iets van weet. Hoe hij gekomen is en uit is gegaan om uw ziel in de aanvang en bij vernieuwing te gaan bevrijden. Uit de boeien, uit de banden te gaan verlossen. En dan probeer ik het maar heel eenvoudig voor te stellen. Maar wat zal het voor Lot toch een wondere uren zijn geweest, niet waar? Toen hij daar Abraham heeft zien aankomen. Toen hij gezien heeft hoe Abraham de strijd heeft mogen aangaan. En heeft willen aangaan. En die gezien heeft hoe Abraham de vijanden heeft verslagen. En wat zal het een wonderlijk ogenblik zijn geweest. Dat Abraham toen die boeien van Lot heeft losgemaakt. En wat zal het voor Lot een tijd zijn geweest van verwondering. Toen hij opnieuw met Abraham mocht terugkeren in vrijheid. Bevrijd van alle nood en dood. Zijn ziel gered. Als uit het graf weer opgevoerd. Bestaat u het beeld, gemeente? Mag ik het eens vragen? Is dat wonderenwerk der verlossing niet alleen voor u geschied, maar is het ook in u geschied? Heeft hij ook zo willen uitgaan om u te gaan bevrijden? Is het voor u ook zo'n wonder geworden? Niet alleen in de aanvang, volk des Heren, maar ook bij vernieuwing. Toen u zo diep gezonken was dus. Dat hij toch dat goede werk niet heeft losgelaten. Maar in uw leven ook opnieuw voleindigd heeft. Ja, dan heeft hij toch ongetwijfeld net als Lot wel een tijd gehad, van blijdschap en van vreugde niet opkom. Dat hij toch zo onuitsprekelijk goed, barmhartig en getrouw is gebleven. U duizendmalen ontrouw. Maar hij de onveranderlijke. U die uzelf zo weer bent tegengevallen. Maar dat ge voor hem niet zijt tegengevallen. Waarom niet? Nou, gemeente, heel eenvoudig, omdat hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Dat er in hen geen goed woont. Zo'n ongelukkig volk. Zo'n arm, alles missen. Volk. Dat toch door hem van eeuwigheid is bemind en in de tijd weer opnieuw wordt opgezocht. De blijdschap in het leven van Lot toen. Zij zo'n 300-400 kilometer weer terug. Een geruime tijd. Zal zeer groot geweest zijn. Als je weer eens gedachtig aan de milde overvloed, aan dat verlossend handelen, aan die onbezweken trouw en goedheid des Heeren, aan zijn werk, weer genoeg hebt gehad. En weer met dubbele banden der liefde toen aan hem verbonden bent geworden. Dan wordt de genade in de aanvang geschonken en bij vernieuwing weer verlevendigd. Toch alleen maar des te groter, nietwaar? Wordt hij toch des te heerlijker en beminnelijker. Lot heeft het niet kunnen begrijpen. Dat de Heere zo goed voor hem is geweest. Wat zal er een dankbaarheid ook in het leven van Lot zijn geweest naar Abraham. Dat hij zo nog weer naar hem heeft omgezien. Die Lot zo op het hart heeft gedaan. Dubbele banden daar liefde aan elkaar verbonden. Begrijpt u het vanmorgen? Of laat ik het anders vragen. Herkent u dat? Vanmorgen. Wie Lot dan is. Ja, maar. Wie de Heere nou ook is. Voor juist zulke mensen. Begrijpt u het? Wat er in het hart van Lot zal geleefd hebben. Maar dan moet ik toch nog één ding zeggen. Want hoe is het nou afgelopen met Lot? Ja, Abraham keerde weer terug naar de eikenbossen van Mamre. Weet u waar Lot weer terecht is gekomen? U weet het toch? Lot is weer terecht gekomen in Sodom. Lot is weer terechtgekomen op diezelfde plaats waar de Heere hem door zijn goedheid heeft uitgetrokken. Of heel eenvoudig gezegd, Lot is weer terechtgekomen op de plaatsen der ongerechtigheid, is weer terechtgekomen in het leven der zonde. Toen ik er zo wat over nadacht, u mag van mij eerlijk weten, dacht ik, kan toch eigenlijk heel niet. Dat is toch eigenlijk niet te begrijpen. Hij de zolder, de goedheid en de genade Gods uitgehaald bent. Uit de zonde. Dat hij ter nauwernood bent ontkomen. En dat hij dan toch weer na al die ontvangen weldaden. Als een hond tot zijn uitbraak zal terugkeren. Het is toch eigenlijk niet te vatten. Of wel? Maar waarom vertel ik dit nou? Opnieuw, geliefde man, met één doel. Om een arm en een ellendig, hulpeloos, hopeloos, onverbeterlijk geslacht, ook in Vriezenveen, vanmorgen hier, toch te vertroosten. Dat u in de eerste plaats niet de enige bent, voor wie het zo laag afloopt. Ik weet wel, kunnen zonder niet goed praten, doe ik ook niet hoor. Je kunt zo'n goddeloos leven echt niet goed praten, wil ik ook niet. Maar hij jezelf nou hebt leren kennen als Lot. Ik weet dat in mijn vlees geen goed wordt. En je bent zo'n ongelukkig schepsel. Zo'n zondeslaaf. En je hebt in de gang die de Heere met je komt te houden. Onder de toelating des Heeren. Toch weer opnieuw. Naar de eerste, naar de tweede en naar de herhaalde uitredding misschien. Toch weer vanmorgen moeten bekennen. Dat je nu weer zit. En
weer alles hebt verzondigd. En dat je weer ten diepste zo weer in de wereld en in alles wat God haat en verfoeit vastzit. Dan is deze geschiedenis toch een vertroosting. Waarom? Ik ga Lot niet goed praten hoor. En ik ga de weg van Lot niet goed praten. Maar ik zei zo straks hoofdstuk 5 van onze Duitse vader. Waar de kerk de reformatie beleden heeft wie de mens is, maar ook wie God is. Laat nou aan zo'n hulpeloos, hopeloos, diep ellendig volk zien. Dat ze nou ten diepste gegraveerd staan in die beide middelaarshanden van de Heer Jezus Christus. Want hij die weet of van zijn maaksel is te wachten, heeft zijn lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heeft hij ze niet begeven en niet verlaten. En daarom zal hij ze niet om laten komen, zelfs niet in dure tijd en niet in hongersnood. Ja, dat is geen troost voor een mens die zelf nog wat kan en heeft en verwachting heeft op verbeteringen. Maar ik geloof toch wel te mogen zeggen, gemeente van morgen, het is toch wel tot grote, grote vertroosting, niet waar? Voor een mensenkind die door alles is ingezakt. En die echt de hoop en de verwachting op verbetering aan eigen kant toch wel helemaal kwijt is geraakt door de tijd heen. Niet echt heeft ingeleefd dat hij niet meer weet goed te doen. Kijk, zo'n volk wordt door de Heere bewaard. Ook in het vervolg, toch, van Lot? Weten we toch? Lot was een gekende des Heeren. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. En daarom heb ik u bewaard. Waarom? Dat heeft Lot op aarde ten diepste nooit kunnen vatten. Dacht u wel? Dan kan die thans alleen maar van verwondering van zingen. Ja, dan denk ik dat Lot, als het ware met eerbied gezegd, misschien vooraan staat in de rij voor de troon. En het hoogste lied zingt. Want dat Abraham zalig is geworden, dat heeft Lot wel kunnen begrijpen. Maar dat Lot is zalig geworden. Dat heeft hij ten diepste denk ik nooit kunnen begrijpen. Hij heeft er wel eens iets van doorleefd. Wat het is om zalig te zijn. Maar dat kan hij nu alleen maar roemen in die vrije gunst. Die eeuwig den Heere heeft bewogen. Vooraan in de rij. Of, zo ik dan ook wel eens denk. Misschien wel helemaal achteraan. Want Lot heeft, ja het is voor ons een bijbelheilige, niet waar? Maar Lot heeft toch in zijn leven leren begrijpen wat een apostel heeft gezegd. Mij de allerminste van al de heiligen. Nou dan sta je achteraan in de rij. Dan acht je de een, uit de ander uitnemende dan jezelf. Maar Lot heeft alleen maar kunnen roemen. In die vrije gunst. In de genade Gods. Nou geliefden, die genade. Die overvloeiend is. Voor wie? Voor de grootste van de zondaren. Die wordt ons hier nou vanmorgen voorgehouden. Er zijn nou in de banden verkeerd. Door eigen schuld. En je kunt niet meer bekijken. Laat staan dat je verwachting hebt. Of verbetering. Dat je misschien ook wel geen verlossing meer kunt verwachten. Kun je toch eigenlijk maar één ding, niet waar? Vraag, roepen, Heere, Heere. Ik lig ook gekneld. In banden van de dood. En u doet 1000 keer recht, Heere. Als u mij voorbij gaat. Maar Heere, Heere, gedenk, gedenk, gedenk dan nog. In de toren des ontfermens, gedenk, Heer, aan het woord van Genesis 14.
waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Want in mij is geen verwachting, geen kracht tegen die grote menigte. Maar mijn ogen zijn op u. O geliefde. En daarom is de Heere zo gewillig geweest. Om de hemel te verlaten en de aarde te gaan bezoeken. En om te gaan zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dan geloof ik dat er toch vanmorgen in Vriezenveen ook wel een volk is. Dat er toch iets kan van getuigen. Hoe mild en gaarne vergevend hij is voor hopeloze mensenkinderen. Die er geen nagelschrapseltje meer aan toe kunnen doen. Maar alleen en alleen en alleen. Van vrije genade. Hebben moeten leren leven. Maar ook alleen uit die genade leren leven. Nou, dat is een arm en een ellendig volk. Dat doet de Heere zich overhouden. En dat zingt straks alleen maar zijn naam ter eer. Dat hij naar hen heeft omgezien. Wat een wonder. Van die goede God. Voor zulke dwarse mensen. Vergeef me de uitdrukking. Of is het beter aan uw kant? Kun je er nog wat van maken? Of wij nou ook echt alles tegen. Nou, dan is er nog een God die leeft. En aan de zulken het leven geeft. De Heere mocht zo nog zijn zegen over dit woord willen gebieden. Zijn naam ter eer en onze zielen tot verwondering. Amen. Gemeente, de slotzang voor deze morgen vindt u in Psalm 147... Psalm 147 en daarvan het derde vers. Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heere vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten. Ver overtreft al wat wij weten. Zachtmoedigen wil hij bewaren. Hij houdt ze staand in hun gevaren. Maar goddelozen doet hij bukken, bezwijken onder de ongelukken. Het derde van 147.
dan heen in vrede naar uw huizen, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.